Goedemorgen, geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en ieder ook die meeluistert via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst op Eerste Kerstdag. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Lucas 2, vers 1 tot en met 7 en Johannes 6, vers 32 tot en met 40. Het thema van de verkondiging is het kerstevangelie naar beschrijving van Jezus. Mededelingen namens de kerkraad. Gisteravond, op 78-jarige leeftijd, is overleden onze broeder Teunis van Delen van de Scheepjeshof 209. Verdere gegevens volgen op een later moment. Met betrekking tot de oliebollenactie voor de poster, er is nog gelegenheid tot bestellen tot en met 28 december. Verder willen we u erop wijzen dat de dienst op 31 december zal beginnen om 7 uur 's avonds. En de morgendienst op zondag 1 januari in plaats van 9:30 om 10 uur. De kinderen die afgelopen donderdag hun tasjes nog niet konden ophalen, tijdens de drive-thru, hebben hier alsnog gelegenheid toe, na deze dienst in zaal 4, dat is tegenover de ingang. Daar staan de tasjes klaar op alfabetische volgorde, u kunt ze daar zelf ophalen. De eerste en de tweede collecte vandaag zijn voor de kerk, de derde voor huisvesting Kniel. U kunt uw bijdrage overmaken op de gebruikelijke wijze of in de kerkzak bij de uitgang deponeren. We zingen nu samen uit Weerklank 129, vers 1 en 5. Ik wens u allen namens de kerkraad een gezegende dienst.
Thank you. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp verwachten wij van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mag ik u vragen indien mogelijk te gaan staan. Gisteren is in de leeftijd van 78 jaar in de Heere ontslapen onze broeder Teunis van Delen. Het laatste half jaar topte hij met verschillende gezondheidsklachten, maar afgelopen donderdag raakte hij verward en in het ziekenhuis werden vlekken op zijn hersenen gevonden. Daar zou later onderzoek naar worden gedaan, maar de artsen zeiden dat het er niet goed uitzag. Gisteren ging het thuis opnieuw niet goed en werd hij opgenomen in het ziekenhuis in Ede. En daar kreeg hij gistermiddag een hartstilstand. Er heeft nog reanimatie plaatsgevonden, maar vanaf dat moment is hij niet meer bij kennis geweest. En gisteravond is hij in het bijzijn van zijn vrouw Nel en de naaste familie overleden. Teunis wist dat hij een kind van God was. En als ouderling heeft hij vele jaren in ons midden mogen dienen tot nog niet zo lang geleden ook. En in gesprekken getuigde hij van de genade van Christus, die hij zelf in zijn eigen leven ook had gevonden en die hem ook gevonden had. En daarom mogen we nu ook weten dat hij verlost is en juicht voor Gods troon en daar die koning aanbidt. Laten we daarom hem nu gedenken met het zingen van Psalm 43, daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Christus is gekomen opdat hij ons van de zonde zou verlossen, opdat hij ons ook de weg zou leren van het leven. En die weg die heeft de Heere God al geopenbaard in het Oude Testament. We lezen de 10 geboden vanuit Exodus 20. En daarna lezen we ook uit Titus 2 vanaf het 11e vers, waar we horen hoe de zaligmakende genade van God ons ook leert om ons leven te heiligen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En in Titus 2 vanaf vers 11 lezen wij: want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Laten wij nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 72, het 6e vers. Gemeente, zullen wij nu bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze voorbeden denken aan de rouwdragende familie van Delen Kersenboom. Wij denken ook aan zuster Van Doren van de Dikkeberg van het Blauwgras 13. De moeder van zuster Van Doren is afgelopen donderdag in de leeftijd van 97 jaar overleden. En ze was de oma van de families Hardeman van Doren van de Middelbuurtseweg en familie Van Doren Aben van het Van Ravenswaai erf. Wij denken in onze voorbeden ook aan familie De Bree Huisbrink. De opa van Gertine is overleden in de leeftijd van 89 jaar en zal aankomende week begraven worden. Wij willen in onze dankzegging danken samen met broeder en zuster Diepeveen van de Haar van de Nachtbouwooglaan 11... dat zij afgelopen week op 21 december mochten gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. En in onze dankzegging denken we ook aan onze broeder Hans Hafkamp van het Schrijverspark, die thuis is gekomen uit het ziekenhuis na een nieroperatie. Laten wij bidden en danken. Getrouwe God en Vader in de hemel, zo komen wij op deze eerste kerstdag bij u, voor uw troon. En Heere, we loven en we prijzen uw grote naam. Want de zaligmakende genade is verschenen. Heere Jezus Christus, u bent kind geworden in Bethlehem. En zo was er een kribbe vol genade. Genade voor zondige mensen. En heren, dat zijn wij. Zoals we vanmorgen hier in de kerk zijn of thuis de dienst meebeleven. Ook op deze eerste kerstdag is dat hoe we samenkomen. Wij dragen in ons een hart met zich mee, ja, wat ten diepste niet op u is gericht. Maar vanmorgen geeft u ons deze dienst. En in gedachten, heren, neemt u ons mee aan de hand van uw woord naar de kribbe van Bethlehem, om daar die koning te aanbidden, die kwam om te zoeken wat verloren is, om te verlossen al diegenen die u aan hem had gegeven, Vader. En Heere, geef dan dat wij vanmorgen in geloof daar staan. Dat we niet maar wat beschouwend van de afstand blijven kijken. Of dat we misschien wel helemaal ons hart er niet in mee laten nemen. Heere, we bidden u of u het zo wil maken door uw Heilige Geest, dat we daar bij de kribbe mogen knielen. En dat u, Heer Jezus, onze zaligmaker wordt en bent. En dat we u daarom groot mogen maken. U, die heerlijke God. U, die zichzelf zo vernederde. Die ook op deze aarde een weg van vernedering zou gaan. Steeds dieper daalde u af. Opdat u ons zou opvangen en zou meenemen naar uw hemels koninkrijk. Heren, dat is toch uw verlangen. Dat is toch uw wil. En heren, dan zijn we hier vanmorgen ook met rouw en verdriet. We denken dan aan onze broeder Teunis van Delen, die tot voor kort, tot deze week, nog meeleefde in het gemeentelijk leven. Die avondmaal vierde vorige week. En nu heeft u hem thuis gehaald. En heren, dan is er verdriet en rouw. En we bidden voor Nel en voor de kinderen en voor allen die zich hier zo bij betrokken weten. Of u hen wilt troosten. Of u die lege plek die er nu gekomen is, toch alsjeblieft ook wil vervullen met uzelf, met uw heilige aanwezigheid. Heren, we dragen hen aan u op. Ontfermt u zich toch. Maar heren, laat zijn nagedachtenis dan ook tot zegen mogen zijn. Voor hen, maar ook voor ons allen. Heren, Teunis heeft mogen dienen in het ambt. Vele van ons heeft hij mogen bezoeken. De jaren door. En hij heeft geprobeerd om goed van u te spreken, want zo had hij u leren kennen. Als een God vol van genade en ontferming. En heren, we willen u danken voor al datgene wat u in hem ook aan onze gemeente hebt willen geven. En we bidden u, laat het werk dat hij mocht doen, ook het ambtelijk werk, vruchten mogen dragen. Voor uw eer en voor uw heerlijkheid. Heren, ook anderen die werden in rouw gedompeld. We denken aan zuster Van Doren van de Dikkeberg. Nu haar moeder afgelopen week overleed, de leeftijd van 97 jaar. Heren, wees u nabij. Wees u ook met de families Hardeman en Van Doren van het Van Ravenswaaierf. Heren, wees u hen nabij ook in het afscheid en in het verdriet dat gekomen is. En ook zij, heren, zijn dankbaar voor de lange tijd dat ze hun moeder en oma in hun midden mochten hebben. En wilt u troosten en nabij zijn. Dat bidden we ook voor familie De Bree Huisbrink, nu de opa van Gertine is overleden. Heren, wees u ook hen nabij. Als de begrafenis zal plaatsvinden, gaat u dan mee. En wilt u ondersteunen daarbij. En Heere, geef dat te midden van dit alles. U de trooster bent. Die uitzicht geeft. Die vrede geeft. Heere, we danken u samen met familie Diepeveen dat ze mochten gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. Heere, wat een hoge leeftijd geeft u hen. En wat is het een wonder, Heere, dat ze ook samen dat mogen beleven. Er is veel om dankbaar voor te zijn. U heeft hen zoveel gegeven. Aan zegeningen. Onverdiend. Heere, wat bent u goed. En weest u dan ook met hen, ook in de avond van het leven. Wilt u hen dragen en ondersteunen. Heere, wij bidden voor broeder Hans Hafkamp. We danken u dat hij thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En vandaag ook kerst kan vieren. Heere, wilt u bij hem zijn, ook in de omstandigheden waarin hij verkeert. Wilt u hem uw zegen geven, Heere. Als er kanker werd gevonden in zijn lichaam en hij daaraan geopereerd is. Heere, we bidden u of u zich over hem wil ontfermen. En geef dat hij in dit alles zijn oog ook mag blijven slaan op u die in de hemel is. Heere, wij willen u ook danken voor uw trouw die u geeft aan ons. Dat we vanmorgen hier mogen zijn in de kerk. Dat we misschien wel na lange tijd hier weer zijn. Heere, u komt alle eer en aanbidding toe. Wij bidden ook, Heere, voor uw koninkrijk wereldwijd. Als op deze dag op zoveel plaatsen het evangelie klinkt van uw komst naar deze aarde. Heere, laat het vruchten mogen dragen en bouw uw koninkrijk, bereid het uit over heel deze wereld heen. En laat zo de jubelzang tot uw eer mogen klinken. Heere, zo komen wij tot u. Schenkt u ons uw zegen bij de opening van uw woord. Wilt u een ieder die een taak heeft in deze dienst geven wat nodig is. Zegent u in spreken en in luisteren. Hier in de kerk en thuis, waar we ons ook bevinden. Bereid ons zo uw zegen. Dit alles vragen wij. Niet om iets uit ons, Heere. Maar zie ons aan in uw Zoon, die kind wilde worden, mens wilde worden. Zie ons aan uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, heb je het al gehoord? Na de vakantie komt er een nieuwe klasgenoot bij jullie in de klas. Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Misschien is dat wel helemaal niet zo. Maar stel je voor dat dat zo zou zijn. Dat is leuk toch? En misschien heb je die nieuwe klasgenoot, die jongen of dat meisje al wel een keertje ontmoet. Omdat die eventjes kwam kijken, eventjes een middagje kwam wennen. Bij jou op school, in je klas. En toen heb je misschien wel gedacht, nou, dat is best een aardige jongen of dat is best een leuk meisje. Misschien kan ik wel vriend of vriendin met haar worden. Dat is toch leuk? En van de week voor de vakantie, toen vroeg je het aan allerlei andere meisjes uit je klas. Denk je dat ik vriendin met haar zou kunnen zijn? En aan de jongens in je klas, denk je dat ik vriend met hem zou kunnen worden? Maar ja, is dat eigenlijk niet een beetje raar? Ik denk niet dat je dat vraagt. Dat je aan andere vriendjes gaat vragen of je met die nieuwe jongen of dat nieuwe meisje straks vriend, vriendin zou kunnen zijn. Je kunt het natuurlijk veel beter aan hemzelf vragen. Toch? Na de vakantie. Op maandag. Als je dan naar school gaat, dat je dan vraagt, hey, zullen we vriendjes zijn? Zullen we samen spelen? Vandaag is het kerstfeest, jongens en meisjes, en we gaan vanmorgen aan de Heer Jezus vragen. Aan hemzelf vragen wat kerst nou eigenlijk betekent. Want je kunt het natuurlijk aan je vader en je moeder vragen. En het zal op school door de juf en de meester al wel zijn uitgelegd. Daar zou je het ook aan kunnen vragen. En je kunt het aan een dominee vragen. Wat betekent kerst nou eigenlijk? Waarom maken we daar zo'n bijzonder feest van vandaag? Dat de Heer Jezus geboren is als een kleine baby in de kribbe in Bethlehem. Ja, dat is heel mooi natuurlijk, maar waarom is dat zo'n feest? Want er worden wel vaker kinderen geboren. Zullen we het vanmorgen eens aan de Heer Jezus gaan vragen? Want hij heeft daar zelf ook iets over gezegd. We gaan in de Bijbel 2 stukjes lezen. Eerst gaan we lezen dat de Heer Jezus geboren is in de stal van Bethlehem. Dat is dat bekende verhaal uit Lucas 2. Maar daarna gaan we lezen wat de Heer Jezus zelf, toen hij groot was, gezegd heeft over kerst, over zijn geboorte. Gemeente, we lezen Lucas 2, vers 1 tot en met 7. En daarna uit Johannes 6, vers 32 tot en met 42. Dus eerst Lucas 2, vanaf vers 1 tot en met 7. En daarna Johannes 6, vanaf vers 32. En we zingen daarna uit de lofzang van Simeon de beide versen. Lucas 2 vanaf vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. En ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou, en ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En dan lezen we in Johannes 6, vanaf vers 32. Johannes 6, vanaf vers 32. Jezus dan zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden: is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen: ik ben uit de hemel neergedaald? Tot zover. Gemeente, wij mogen straks antwoorden op de verkondiging van het kerstevangelie met Psalm 118. En daarvan het zevende vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied. Mijn psalmgezang. Psalm 118, vers 7. Wij luisteren naar Johannes 6, vers 38 tot en met 40. Johannes 6, vers 38 tot en met 40. Waar de Heer Jezus zegt, ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Het thema voor de preek is het kerstevangelie naar de beschrijving van Jezus. We letten op een drietal zaken bij deze tekst. Ten eerste, waar komt hij vandaan? Ten tweede, waarvoor komt hij? En ten derde, wat betekent dat voor u en voor mij? Het kerstevangelie naar de beschrijving van Jezus. Ja, gemeente, waar komt u eigenlijk vandaan? Wat is uw afkomst? Je afkomst zegt vaak wel iets over wie je bent, over hoe je de dingen ziet, wat je doet. Wie in het westen van het land is opgegroeid, die zal wellicht wat directer, wat zakelijker zijn in sommige dingen, dan wie uit het oosten komt. Daar zijn de mensen soms wat afwachtender. Als je afkomstig bent uit een gezin waar veel aan sport werd gedaan, dan is het vaak zo dat je later zelf ook sport. Wie is opgegroeid in een stabiele thuissituatie, waar het veilig was, met zo iemand gaat het vaak beter dan wanneer je opgroeit in een situatie van gebrokenheid. Misschien wel vanwege een echtscheiding van ouders. Je afkomst is voor een deel bepalend voor wie je bent. Gemeente, wat zouden wat dat betreft te zeggen zijn over Jezus? Waar komt hij vandaan? Als we het vanmorgen eens aan de evangelist Lucas vragen, dan begint Lucas meteen te vertellen. En we hebben dat gelezen vanmorgen. Hij heeft het voor ons opgeschreven en je ziet het eigenlijk voor je. Het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. En je ziet in gedachten die keizer daar zitten in zijn paleis in Rome. En hij zet zijn handtekening onder het bevelschrift. En je ziet in gedachten hoe vervolgens ook Jozef en Maria op reis gaan. Naar de stad van David, naar Bethlehem, want dat is hun afkomst. Daar komen ze van oorsprong vandaan. En ze moeten er naar terug. Het edict van Augustus brengt hen daartoe in beweging. In Bethlehem worden ze ingeschreven. Maar als ze daar zijn, zo vertelt Lucas, dan zijn de dagen vervuld dat Maria baren zou. En ze krijgt haar eerstgeboren zoon. En ze wikkelt hem in doeken en legt hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Dat is dus ook waar Jezus vandaan komt. Hij wordt geboren in een armzalige stal. Nakomeling van David. Zijn moeder heet Maria. Pleegvader Jozef. En zijn afkomst is er een van eenvoud. Armoede. Gemeente, wat als we het Matteüs zouden vragen vanmorgen? Waar komt Jezus vandaan? Matteüs, jij hebt hem ook persoonlijk gekend. Je bent getuige. Vertel eens. Ja, Matteüs is de enige andere evangelieschrijver die daarover geschreven heeft. Marcus en Johannes, die vertellen er zo niet over. Maar Matteüs, die zou ons wijzen op wat hij heeft geschreven aan het begin van zijn evangelie. Matteüs 1, daar begint Matteüs met zo'n lange opsomming. Allemaal namen, een geslachtsregister noemen we het. het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Zo schrijft Matthäus. Dat is Jezus' afkomst. En voor Matthäus als Jood, die ook voor Joden schreef, natuurlijk belangrijk. Jezus is een zoon van, is de zoon van Abraham. En wat zeggen de mensen vandaag? Over wie Jezus nou precies is. Als je het zou vragen, gewoon op straat in de hoofdstraat, de winkelstraat. Daar is heel wat verschil van inzicht gemeend. Over waar Jezus nou eigenlijk vandaan komt en wie hij dus vervolgens ook is. Als je Jehova's getuigen aan de deur krijgt, dan zullen die zeggen dat Jezus een bijzonder persoon was. Bijzonder mens. Uitzonderlijk hoe hij geleefd heeft. En je knikt mee, ja, dat geloof je ook. Vinden wij ook. Maar Gods zoon was die volgens hen niet. En moslims, die noemen Jezus een profeet. Bijzondere profeet. Maar ja, zijn afkomst, die was daarmee natuurlijk menselijk. En in sommige kerken wordt het ook wel zo uitgelegd. En voorgesteld dat Jezus gekomen is. En dat ook heel bijzonder is. Als het grote voorbeeld, als een bron van inspiratie om na te volgen. Dan wordt het licht in het duister van je leven. Als je Jezus gaat navolgen, als je gaat doen wat hij deed. En u? En jij, wat zeg jij vanmorgen? Wat viert u vandaag? Als u nou het kerstevangelie zou moeten beschrijven. Het kerstevangelie naar de beschrijving van, nou, vul uw naam maar in. Wat zou je zeggen? Hoe zou je het samenvatten? Hoe kent u Jezus? Kijk, u zult vast niet zeggen, nou, kerst gaat over lekker eten en samen zijn. En gezelligheid, dat is wat de reclame je laat zien. Hier in de kerk gaat het natuurlijk over Jezus. En dat weten we wel, denk ik. Kerst, dat is de geboorte van Jezus. Maar gemeente, als u nou vanmorgen in gedachten, en Lucas neemt je mee, hè, gaat kijken bij die kribben, dan zie je maar een heel gewone baby. Gewikkeld in doeken. En je kunt met Matthäus inderdaad teruggaan tot op David en tot op Abraham. Het heeft allemaal betekenis. Het is allemaal belangrijk en ook rijk van inhoud om te zien. En je kunt zingen over die engelen en de herders en de wijzen uit het oosten. Die kwamen om te aanbidden, komt alle tezamen jubelend van vreugde. Laten we aanbidden. Ja, maar waarom dan? Waarom nou zo'n feest voor die ene baby in die ene stal? Gemeente, we zouden het ook eens aan Jezus zelf kunnen vragen. Wat zegt hij? Wat is zijn afkomst? Heer Jezus, waar komt u vandaan? En dan kom je bij Johannes 6 uit. Jezus is in gesprek met de menigte die hem opnieuw heeft opgezocht. De dag ervoor had hij op een wonderlijke manier hen te eten gegeven. Het was al later geworden en Filippus had gevraagd, ze moeten toch naar huis, die mensen zeker? Dat gaat niet goed. Straks vallen ze allemaal flauw. En toen had Jezus gezegd, nou geef ze maar te eten. Ja, maar hoe kan dat nou? We hebben toch nooit geld genoeg? En toen was er een jongetje met 5 broden en 2 visjes. En ja, die hadden de discipelen dan maar bij Jezus gebracht. Kijk, dit is wat we hebben. Nou ja, dat is natuurlijk niet veel voor zoveel mensen. Maar toen was Jezus gaan breken. Brood. En de discipelen waren rondgegaan. En na afloop hadden ze nog 12 manden met brood over. En u begrijpt, dat brengt de mensen de volgende dag weer op de been. Want is dat nou niet geweldig, dat er zo iemand in je midden is. Die bij machten is zo'n wonder te doen. En in je eten te voorzien ook nog. Zo'n koning wil je toch wel komen aanbidden. Maar dan gaat Jezus de volgende dag het wonder van de dag daarvoor toepassen. Want hij heeft dat namelijk niet gedaan Ja, omdat de mensen nou eenmaal honger hadden en ze wat te eten nodig hadden. Nee, gemeente, hij heeft er van meet af aan een diepere bedoeling mee. Hij wil dat de mensen en dat wij ook vandaag ontdekken wie hij nou eigenlijk is. Wat zijn afkomst is. En houdt u uw Bijbel dan bij Johannes 6 er even bij vanmorgen. Laten we dan proberen om die gedachtegang in dit gedeelte eens te volgen. Want dan zegt Jezus in vers 27, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. Oftewel, jullie hebben gisteren gegeten van het brood dat ik jullie gaf. Dat was een wonder. En nou denken jullie, ik ben een wonderdoener. Maar dat eten van gisteren, dat is nu alweer vergaan. Ik heb jullie iets groters, iets beters te geven dan dit. Het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. En dan vragen de mensen, maar Heer Jezus, wat moeten we dan doen? Ja, want hij is een rabbi, een wetgeleerde, zo zien ze hem ook. Zeg maar hoe wij de werken van God kunnen doen. Want ze voelen het aan, dat heeft met dat voedsel waar Jezus het over heeft, het voedsel van het eeuwige leven te maken. Dat is wat hen als Joden geleerd is. Je moet de werken van God verrichten. Je moet je houden aan zijn wetten en geboden. Maar dan antwoordt Jezus in vers 29, dit is het werk van God. Namelijk dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat moet je dus doen. En dan vervolgens zegt de menigte, nou oké, maar dan willen we wel een teken. Welk teken doet u dan, opdat wij zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Want zo zeggen ze, onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Ja, dat is voor de Joden natuurlijk voortdurend waar ze aan terugdenken, aan die woestijnreis. En dat geeft ook Mozes die voorname plek. Hij was het die had gebeden om het brood uit de hemel en het kwam. Er kwam manna elke dag. Nou, als Jezus een soort tweede Mozes is, doe dan een teken. Doe dan iets dergelijks. Maar dan zegt Jezus, vers 32, niet Mozes heeft jullie dit manna gegeven. Dat heeft God gedaan. Jullie maken Mozes zo groot. Maar dat was maar een dienaar. Dit heeft mijn vader gedaan. Ja, zo staat het er zelfs. Mijn vader. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En als de mensen dan vragen, nou, geef ons van dat brood te eten. Dat willen we hebben. Dan zegt Jezus, ik ben dat brood. En in vers 38, onze tekst legt hij het dan uit. Ik ben uit de hemel neergedaald. Hij is dus zelf het manna dat de Vader geeft. En dat is nou kerst. Als Lucas ons in de gedachten meeneemt naar Bethlehem, naar de kribbe, dan sta je daar aan de rand van de wieg van Jezus. En hij is uit de hemel neergedaald. Hij was er dus al. Hij bestond dus al. Hij was bij God. Hij was in God. Want gemeente, dit laat zien dat God de drie-enige is. Dat laat de Heer Jezus ons hier zo in het voorbijgaan dus zien. Hij is Gods eeuwige zoon. U zegt misschien, moet het nou op kerst over zulke moeilijke dingen gaan? Kerstmorgen. Drie-eenheid. En ik kan u vast verklappen, het gaat straks ook nog over de uitverkiezing. Moeten we het nou niet wat eenvoudiger houden vanmorgen? Nou ja, ik hoop dat er voor iedereen wat bij zit. Van jong tot oud. Ervaren kerkganger of misschien wel voor het eerst na lange tijd of helemaal voor het eerst in een kerk vanmorgen. Kijk, dit mag u weten. Dit moet u weten. Kerst gaat over zoveel meer dan een kind in een kribbe. Het gaat over wat God op aarde is komen doen. Hij heeft zijn zoon gestuurd. En die zoon die is vrijwillig gegaan. Die heeft de heerlijkheid van de hemel waar die in was, die heeft hij verlaten. En die is naar deze aarde gekomen waar wij in leven. En dat heeft hij gedaan uit liefde. Omdat hij het helemaal eens is met het plan van de Vader, met de wil van de Vader, zijn hemelse Vader. En die Vader wilde dat Jezus geboren zou worden daar in de stal. En Jezus is gegaan. Weet je, er is een moment geweest en goed, eigenlijk kan je dat zo helemaal niet zeggen. Want als wij mensen spreken over een moment, dan hebben we het over iets in de tijd. Dat was op dat moment. Dat in die tijd. En dan kun je dus eigenlijk zo helemaal niet zeggen als het over God gaat, want God is eeuwig. Wat ik nu ga zeggen gaat over de eeuwigheid. Kun je met je gedachten niet bij zoiets. Maar laat ik het proberen zo toch duidelijk te maken vanmorgen. Er is een moment in de hemel geweest dat de Vader tegen de Zoon zei: en nu moet je gaan. En dat toen die Zoon tegen de Vader zei: dat is goed, Vader. Ik zal gaan. Ik zal mens zijn. Mens onder de mensen. Ik zal afdalen. En gemeente, zijn menswording is nog maar het begin van die afdaling. Hij zal tot in de hel vernederd worden. Dieper vallen kun je niet. Ja, je kunt wel even diep vallen. Dat geldt voor u en mij. Wij zijn gevallen, wij vallen ook. In zonde. Bij God vandaan. En gemeente, als hij je niet opvangt. En als je je door hem niet laat opvangen. Dan ben je bezig aan een vrije val. Een val die je uiteindelijk op diezelfde bodem brengt. Waar Jezus naartoe moest. Tot in de diepte van de Godverlatenheid. In de hel. Maar gemeente, Jezus daalde neer om mens te worden. En denk nou niet, ja goed, dat hebben natuurlijk theologen ervan gemaakt later. Dat is wat mensen ervan gemaakt hebben. Die fariseeën die hebben misschien het toch ook wel bij het rechte eind een beetje. Als zo Jezus horen zeggen dat hij het brood is dat uit de hemel is neergedaald en dat aan de wereld het leven geeft, Dan mopperen ze. En dan zeggen ze, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie we de vader en de moeder kennen? We weten precies waar die vandaan komt. Die timmermanswerkplaats. Daar zagen we hem, toen die klein was. Hoe kan die dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Weet u kunt dat vanmorgen ook zeggen. U kunt het vanmorgen ook zeggen. Dat beweren al degenen die vol zijn van ongeloof. Het is hier Jezus zelf. En mag je hem niet geloven op zijn woord? Het is Jezus zelf die zegt: ik ben uit de hemel neergedaald. Het is het kerstevangelie naar zijn eigen beschrijving. En dan kun je zeggen, dat geloof ik niet. Of ergens in je gedachten zit het misschien, dat stemmetje. Zou het nou niet allemaal heel anders zijn? Maar je kunt je ook gaan verwonderen. Want gemeente, is het niet heel bijzonder dat Jezus die hemel heeft verlaten en gekomen is om de wil van zijn Vader te gaan doen. De hemelse heerlijkheid waar die in was. De Engelse schrijver C.S. Lewis, die zichzelf ooit atheïst noemde, maar toen tot geloof is gekomen, die heeft dat duidelijk gemaakt met een voorbeeld. En elk voorbeeld gaat natuurlijk mank, dus ook dit. Maar het kan misschien helpen om het ons een beetje voor te stellen. Hoe groot dat nou is, dat Jezus tegen de Vader zei: ik ga, ik wil mens worden onder de mens. Lewis die vergeleek het met honden. Misschien houdt u niet zo van honden. Maar er zijn veel mensen die er erg van houden. Nou, stel je eens voor, zei Lewis, Als je hond aan je voeten ligt. En stel je eens voor dat je eigen hond, maar ook alle andere honden in de wereld, in grote nood zouden zijn. Stel je eens voor dat het nu zou helpen voor al die honden als jij hond werd. Zou je bereid zijn dat te doen? Zou je bereid zijn om je mens zijn op te geven? Daar afstand van te doen? Om alle mensen die je kent, je familie, je bekenden, je vrienden achter te laten? Al die mensen van wie je zoveel houdt? Zou je bereid zijn om je baan op te geven? Je hobby's? Geen muziek meer luisteren? Geen ontspanning meer, geen sport meer, noem het maar op. Zou je bereid zijn om in plaats van dat je op een kerstdag als deze je familie ontmoet, samen bent, het goed hebt, je geliefde. Zou je bereid zijn om het allemaal op te geven? En zou je bereid zijn om het op te geven voor die armzalige manier waarop je dan hen als hond zou begroeten? Kwispelstaartend. En je kan niet lachen. Je kan niks zeggen. Je bent hond. Door mens te worden, zo schrijft Lewis, perkte Jezus Christus heel bewust datgene in dat voor hem nou ja, het allerbelangrijkste was in de hele wereld, in de hele hemel. Zijn ongehinderde, volmaakte, intieme omgang met God zijn Vader. De drie-eenheid. En hij zei, ik word mens. Ik heb het ervoor over. Ik ben het met u eens om uw wil te doen. Gemeente, voelt u het aan? Dat heeft hij gedaan. En hij is gekomen, geboren, in de stal in Bethlehem. Om de wil van zijn Vader te gaan doen. Want dat is het tweede, waarvoor komt hij? Jezus die zegt zelf dat hij is neergedaald uit de hemel, opdat ik niet mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Gemeente, achter de Heer Jezus moet je dus God de Vader zien. Wat Jezus doet, is niet zijn eigen wil en plan. Kijk, dat is met ons mensen natuurlijk wel zo. Als wij geboren worden op deze aarde, dan op een zeker moment dan gaan we onze eigen plannen maken. Als je een bepaalde leeftijd hebt, dan ga je dat ook vaker doen. Dan ga je keuzes maken. Ga ik daar solliciteren? Ga ik die opleiding doen? Juist de andere kant nog weer op. Zo zijn we bezig met allerlei dingen. Dan hebben we onze plannen. En we nemen onze besluiten. Maar gemeente, wat Jezus doet, dat is Gods plan. Hij is gekomen om de wil te doen van hem die hem gezonden heeft. En vanuit de drie-eenheid gedacht kan dat ook niet anders natuurlijk. Want Vaders wil, dat is ook de wil van de Zoon en dat is ook de wil van de Heilige Geest. Gods wil is één en ongedeeld. Maar tegelijkertijd zit hier ook in gemeente dat Jezus dus vrijwillig, met een vrije wil gekomen is en de wil van zijn Vader uitvoert. En leest u dan het woordje wil, in plaats van het woordje wil is het woordje verlangen. Dat wat God heel graag wil. Nou, welk verlangen is Jezus komen doen? Vers 39. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het doe opstaan op de laatste dag. Er zijn dus mensen, zielen, die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. En nu is Jezus gekomen om ervoor te zorgen dat geen van die mensen verloren zou gaan. Maar dat ze eeuwig leven zouden hebben. Dat ze zullen opstaan bij de wederkomst, zullen leven voor God. Dat is het verlangen van de Vader. En dat is het verlangen van de Zoon, van Jezus. Dat is het verlangen van de Geest. Dat niemand van die zielen verloren gaat. Maar dan sta je vanmorgen bij de kribben. En dan heeft Lucas ons in gedachten meegenomen. Maar als hij dan daarvoor is gekomen, gemeente, ligt hij daar dan ook wel voor u en voor mij? Waar Jezus het hier over heeft, dat is dus de uitverkiezing. En dat is wat velen van ons, waar velen van ons het best moeilijk mee hebben. Want is dat dan wel voor mij? Is Hij er dan wel voor mij? En is het dan niet het verlangen van de Vader en de Zoon dat iedereen behouden zou worden? Ja toch? Waarom kiest Hij een aantal uit en anderen ook niet? Is dat niet onverteerbaar? Hoe moet je dat zien? Gemeente, mag ik het duidelijk maken weer met een voorbeeld dat ik las. Er was een dokter, die zat ook met die vraag. Christelijke dokter. Hoe kan het nou dat God niet iedereen redt? En toen kreeg ze een dominee op het spreekuur. En ze legde hem die vraag voor. En die ging het eruit leggen. En die vroeg haar, als jij mij medicijnen voorschrijft, neem je dan een gok en hoop je maar dat medicijn wat je mij geeft, dat een genezende invloed zal hebben op mijn leven? Of schrijf je die medicijnen voor omdat jij een grote mate van vertrouwen hebt dat ze me goed zullen doen? Dat ze een goed effect zullen hebben, het effect wat je ook bedoeld hebt. Nou, zei die arts, dat is natuurlijk het laatste. Als ik medicijnen voorschrijf, dan doe ik dat niet zomaar. Dan doe ik dat vanuit kennis, vanuit dat wat je denkt dat nodig is, dat goed is. Goed, zei die dominee. Maar toch, u bent hoog opgeleid. U bent dokter, u hebt veel kennis, maar u bent niet alwetend. Het kan natuurlijk zo zijn dat de medicijnen die je voorschrijft toch niet hun werk doen uiteindelijk. Of dat ze misschien zelfs slecht voor me zijn. Is een kans dat dat zo is, dat je verkeerd reageert op medicijnen die je eigenlijk wel nodig hebt. Kijk, zei die dominee, zo is het nou ook met God. Denk je dat toen God zijn plan tot behoud van zondaar ging ontvouwen, dat hij toen met eerbied gesproken, gemeente, een handvol medicijnen de wereld in heeft gegooid? En dat hij nou maar, dat het nou maar voor hem afwachten is, wie gaat het nemen of niet? Wie heeft er wat aan? Zo is het natuurlijk niet. Want hij wist wat het effect zou zijn. Want hij had besloten dat er redding zou zijn voor zondaar. Het medicijn van zijn genade. Genade die je vrij spreekt en die je vrij maakt. En toegepast op het kind in de kribbe. Hij is gekomen om al de zijnen te verlossen. En wat is het een troost, gemeente, dat dan ook niemand van hen verloren zal gaan. Dat is het verlangen van de Vader. Het is het verlangen van de Vader dat niemand verloren gaat, jazeker. En tegelijkertijd, er zijn er die bij de kribbe komen, die bij Bethlehem gaan kijken, maar die daar niet hun zaligmaker vinden. Hooguit een inspirerend voorbeeld. Een belangrijk profeet met een indrukwekkende leer. Of wat het dan ook maar is. Maar gemeente, u gaat niet verloren. Als u bij de kribbe staat vanmorgen en in hem gelooft. Als u gelooft dat hij hiervoor gekomen is. Dat is wat zijn komst wil bewerken. In uw en mijn hart, geloof. Als u gelooft dat hij er al was, voordat hij geboren werd, en dat hij nu gekomen is, Gods eigen Zoon, God zelf, om te gaan lijden en sterven, om te behouden wat verloren is. Omdat het nou eenmaal Gods verlangen is. Ja, dat er behoud is. Voor zondaar. En dat het voor iedereen mogelijk is. Niemand uitgezonderd. Ook voor u en mij. Gemeente, waar vers 39 het belicht van Gods kant. Jezus is gekomen om de wil van de Vader te doen. En die wil is dat niemand van degene die de Vader hem gegeven heeft, verloren zal gaan. Daar belicht vers 40 het van onze kant. Daar gaat het weer over Gods wil. En het is dezelfde wil, het is hetzelfde als wat in vers 39 staat. De andere kant van dezelfde medaille. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, zegt Jezus. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem of haar doen opstaan op de laatste dag. Want dan kom ik tenslotte bij het derde. Wat betekent dat nou? Kijk, gemeente, Jezus kan dus in twee zinnen, meteen achter elkaar, het zowel hebben over Gods verkiezing van eeuwigheid, van wat daar in die drie eenheid is gebeurd, als ook over uw en mijn roeping om te geloven. Dat is voor hem dus helemaal geen probleem. Helemaal geen tegenstelling. Er staat geen spanning op. Dit is Gods wil. Dat een ieder die dus in de Zoon gelooft, eeuwig leven heeft. Die wordt behouden. Gods verkiezing loopt via de kribbe in Bethlehem. Via het kind van Bethlehem. Gelooft u in hem? Het gaat erom dus of je vandaag zo kerst viert. Of dat vandaag en morgen je diepste blijdschap is. Dat hij gekomen is. Ook voor jou. En ga dan aan de rand van die kribbe nou alstublieft, als u dat geneigd zou zijn te doen, ga nou niet staan prakkezeren. Dat je dat kind daar ziet en dat je in gedachten Jozef en Maria daar ziet staan en dat je dan gaat vragen, zou dat nou ook wel voor mij zijn? Nee toch? Dan moet je toch op je knieën? Dan moet je toch knielen? Komt, laten we hem aanbidden. Hij kwam als het licht in de nacht. En Johannes heeft er in hoofdstuk 1 over geschreven. Dat is het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. Alle die hem hebben aangenomen, schrijft Johannes, die heeft hij macht gegeven. Hoort u dat? Macht, volmacht. Toestemming. Durf het maar. Zeg het maar. Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Wie? Nou, zo weet Johannes, die in zijn naam geloven. Dat is het. Hier in Bethlehem ligt Jezus, de zaligmaker. In de kribbe ligt die enige die je verlossen kan. Die het weer licht kan maken in deze duistere wereld. Die het licht kan maken in je hart. Aan wie je al je rottigheid mag geven, gemeente. Al je zonde en ongerechtigheid. Hier ligt hij die zegt, als je op zoek bent, jongeren, naar waar leef ik nou eigenlijk voor? Als je op zoek bent naar vervulling, naar betekenis in je leven. Hij wil het je geven. Als je zit met die vraag, wat doe ik hier op aarde eigenlijk? Weet dan dat Jezus het tegen je zegt. Ik kwam voor jou. En mijn leven krijgt bij, en jouw leven krijgt bij mij betekenis. Laat mij je leiden. Ik ben het brood des levens. Het brood dat uit de hemel is neergedaald. En aan de wereld het leven geeft. Leven. Gelooft u het? Vertrouwt u zich aan hem toe? Neem je het aan met een gelovig hart? We zongen net die lofzang van Simeon. Die verlangde er ook zo naar. Om de Messias te zien. En toen kwam Maria met dat kind binnen in de tempel. En dan neemt Lucas ons er weer in mee. Zo fijn dat je dan ook Lucas hebt. En niet alleen maar Johannes. Dan neemt Simeon dat kind in de armen. En dan gaat hij God loven. Hoort u dat? Hij gaat God loven. Hij gaat niet afvragen, zou dat nou al voor mij zijn? Nee. Zijn hart gaat zingen. En zijn mond loopt ervan over. En hij ziet de Zoon en gelooft in hem. En hij kan het zingen, zo laat gij Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, dan nu heen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn beden. Dan is het goed. Dan kun je verder. Dan kun je zelfs sterven. Want dan weet je, dan mag ik juichen voor Gods troon. En dan zal ik opstaan op de laatste dag. Die laatste dag als Jezus komt. Meent u, ben je daarnaar op weg? Geef je hart aan Jezus. Ga op je knielen bij de kribbe. Hij kwam voor zondaren, de grootste van de zondaren. Die mag bij hem knielen. Hoe loop je weg? Als morgen tweede kerstdag ook voorbij is. Gelovig? Zing je het mee? En zingt u het alstublieft mee, wat we nu gaan zingen met aandacht. Dat je dan zegt, beleid. Ja, ik heb het vandaag gezien, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang, hij was het. Drie ene God, die mijn heil bewerkte. Dies, daarom loof ik hem, mijn leven lang. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, zo bracht u ons bij de kribbe van Bethlehem in gedachten. En u heeft gezegd dat wie tot u komt, Heere Jezus, dat u die beslist niet zult uitwerpen. Die wordt niet de deur gewezen. dan mag je komen zoals de herders kwamen. Zoals de wijzen uit het oosten kwamen. Heren, wat een rijk evangelie. Dat u gekomen bent om allen die de Vader u gegeven had, Heer Jezus, te behouden. Eeuwig leven te geven. Ja, dat er dan toekomst is zelfs over het sterven heen. Het ziet uit naar die laatste dag. De dag van uw komst, uw wederkomst, Heer Jezus. Dan zullen allen die van u zijn, opstaan en mogen wonen op de nieuwe aarde. Heren, wat een rijk evangelie. En we zouden willen, Heren, dat er dan niemand verloren gaat. We weten dat het anders is, zoals u het ook weet. Heren, we willen u bidden. Of u toch in genade wil omzien aan hen die niet met u leven. En misschien zijn het wel onze geliefden. Heren, breng ze terug. Breng ze aan uw voeten, Heer Jezus. Dat ook zij knielen in geloof en aanbidden. En wilt u ook ons geloof geven? Want daar komt het dus op aan. Omdat u ook gezegd heeft, Heer Jezus, dat als we u zien en in uw geloof, dat we dan eeuwig leven hebben. Zodra we zien en geloven, hebben we het al. Heren, u geeft het namelijk zo graag. U deelt zo liefdevol uit. En misschien is dan vandaag wel de dag, Heren, dat u ons geroepen heeft. En dat wij ons eraan geven. Of dat we ons weer opnieuw vandaag aan u toewijden. Met nieuwe kracht. En Heren, onze krachten zijn maar klein. Maar vul ons dan met de kracht van uw Heilige Geest. Want het is toch ook het verlangen van uw Heilige Geest. Om de wil van de Vader te doen. Heren, we bidden u, werk het geloof. En verdiep het geloof in ons hart. Wij danken u, Heren, voor uw evangelie van deze morgen. Breng ons vanmiddag als gemeente weer samen. Als we opnieuw het kerstevangelie mogen horen. Zegent u dominee Mulder die dan mag voorgaan. En Heren, wilt u ons ook uw zegen geven. Heren, wij bidden u voor hen die juist in deze dagen het moeilijk hebben. Als we eenzaamheid kennen. Als we zorgen hebben over onze gezondheid. Als we zorgen hebben over onze toekomst hier op aarde. Heren, breng ons bij uzelf. En geef dat wij alles wat ons op het hart ligt, kwijt kunnen bij u. Vergeef u genadig wat niet is geweest naar uw wil. En hoor ons in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij willen met elkaar tenslotte gaan zingen de engelenzang, het Ere zij God, weerklank 118. dan heen in vrede. Draag met u mee de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.